Goedenavond, welkom allemaal op deze Bijbelavond. Wij hebben ongeveer een maand geleden een Bijbelavond gehad over hetzelfde onderwerp als waar het nu vanavond over gaat, Openbaring hoofdstuk 13. Een maand geleden heb ik zelf daar toen over gesproken. De meeste van u zullen die bijgewoond hebben, of misschien beluisterd hebben, of misschien gezien hebben, want hij is opgenomen. Ditmaal spreekt dominee Koppelaar daarover. Hartelijk welkom vanavond om in ons midden hierover te spreken. We zijn blij dat u er bent. Uw kennis van het Bijbelboek Openbaring en van alle vragen rondom de laatste dingen, zoals dat van oud werd genoemd, is bekend. Dus we zien er naar uit om daarin te mogen delen. Er is de vorige keer een videoopname gemaakt en dat willen we nu weer doen. Er staan hier wat extra lampen voorin om wat meer licht te krijgen, maar ik hoop dat u daar verder geen last van heeft. Ik stel voor om samen te zingen en dat te doen uit Psalm 69, het 14e vers. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zeven meldt Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, vers 14. God, wij danken u dat wij hier mogen samen zijn om na te denken over de toekomst. We mochten er samen uit zingen uit deze psalm. Wat zal dat wezen, Heere? God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Wat wij nu mogen zien en kennen van u, Heere, is nog maar zo klein, is zo ten dele. Maar dan zal het zijn uw volle gunst. Vul ons hart, Heere, met groot verlangen naar die dag. Wij bidden dat ook deze avond in het teken mag staan van dat uitzicht en dat verlangen. Dat u eenmaal al het stof zult wegdoen. Judas steen erbouwen uit het stof. Heren, wij zien nu zoveel gebrokenheid. Wij zien de ruïne. Wij zien niet wat het worden zal, maar geef Heren dat wij met het oog van het geloof mogen zien naar wat komen zal en wat u beloofd heeft. Door alles heen. Heren, wij bidden dat u zij met dominee Koppelaar en hem helpen, ook als hij deze avond spreken zal over openbaring 13. Geef ons tezamen dat wij een goede avond mogen hebben waarin wij mogen graven in de rijkdom van de schrift. En dat wij dat woord met een waarachtig geloof mogen omhelzen. Wij zien zo op tot u, de levende God, hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan openbaring hoofdstuk 13 lezen. Laat ik even een paar zinnen wijden aan de achtergrond van deze twee avonden. Wij hebben een aantal keren per jaar, één keer per maand ongeveer, hier een Bijbelavond. En de bedoeling is dan om onderwerpen aan de orde te stellen die in een gewone preek, zeg maar, niet zo heel vaak aan de orde komen, niet zo makkelijk aan de orde komen. En toen hebben wij gedacht dat het ook goed is om aandacht te geven aan het Bijbelboek Openbaring. Nu is het Bijbelboek Openbaring als geheel veel te veel voor één avond. Dus dat zou veel te veel zijn. We hebben er samen in overleg voor gekozen om één hoofdstuk eruit te halen. Dat is openbaring 13 geworden. En er allebei een avond over te spreken. Op die manier kunnen we vanuit een concreet Bijbelgedeelte, één hoofdstuk, een aantal dingen aanreiken die wellicht dan ook vervolgens van belang zijn voor de andere hoofdstukken. Het gaat ook om de manier, als het ware, waarop je zo'n Bijbelboek, zo'n Bijbelhoofdstuk leest, die dan weer door te trekken is naar het boek als geheel. Goed, niet iedereen van u zal de vorige avond hebben bijgewoond. Ik hoop dat u daar een beetje rekening mee wilt houden. Anderen zullen er wel zijn geweest en die hebben het hopelijk nog een beetje paraat. Laten wij dit hoofdstuk samen lezen. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk en zijn voeten als van een beer. En zijn mond als de mond van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wond was, werd genezen. En de gehele aarde bewonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest. Zeggende, wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het zelf aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de leidzaamheid in het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En het had 2 hoornen, de hoornen van het lam gelijk. En het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid daarvan. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt degenen die op de aarde wonen, door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest. zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat zij voor het beest, dat de wond van het zwaard had en wederleefde, een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden, en dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid, die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666. Tot zover de schriftlezing. Dominee Koppelaar, ik geef u graag de gelegenheid om te spreken.
Dank u wel, collega Van der Brink. Ook u en de kerkraad wil ik graag dank zeggen voor de uitnodiging om op deze avond te spreken. Want wij wisten van tevoren dat we niet geheel in alles met elkander eens zouden zijn. En dan getuigt het van moed om iemand te vragen een onderwerp te behandelen waar je zelf al een lezing over gehouden hebt, een mening over gevormd hebt, maar misschien dan vanavond iets zal horen wat die mening weer spreekt, wellicht corrigeert, ik hoop het, wat mij betreft. Aan de andere kant moet ik zeggen dat het me opgevallen is, toen ik uw lezing volgde, dat de hoofdlijn dezelfde is als die ik trek, met name het punt van het lezen van het boek Openbaring. U heeft verschillende visies de revue laten passeren en u heeft gezegd, dit is mijn opvatting, de idealistische en de futuristische. Voor de mensen die de vorige keer er niet geweest zijn, ik neem het voorbeeld van keizer Nero, die gezien werd als de antichrist in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. Nu is het voor dominee Van der Brink en van mij duidelijk dat Nero een type was van de antichrist, een soort ideaal beeld, maar dan een negatieve zin van de antichrist. En dat na hem verschillende typen zijn gevolgd, maar dat wij beide geloven dat voor de wederkomst van Christus er een wereldleider zal komen die de antichrist genoemd wordt. Dezelfde mens, man, als die genoemd wordt in Openbaring 13 en daar wordt aangeduid met het beest. Dat is een belangrijke overeenkomst, hoewel ik de opvatting die u gaf, die ook in de kerkgeschiedenis bekend is geworden, over het sterven en weer levend worden van Nero, iets wat moet corrigeren. Het is zo dat die opvatting pas na 270 in de kerk opgeld deed en door Augustinus met name bekend is geworden. Want voor die tijd zag men Nero wel als een type van de antichrist, maar tegelijkertijd was er niet die legende van Nero heeft zichzelf vermoord en is weer opgestaan. Dat geeft me ook de vrijmoedigheid om te zeggen dat dit nog nooit vervuld is in de kerkgeschiedenis en dat de antichrist van de toekomst, een briljante, hoogbegaafde wereldleider die door de Satan zelf zal geïnspireerd worden, dat die inderdaad ook Christus zal nabootsen door op te staan uit de doden. Hoe die dat zal bewerken is nog een groot raadsel. Er zijn allerlei theorieën over, maar dat laat ik vanavond voor wat het is, omdat dat veelal speculatief is. Er is sprake van een beest in het boek Openbaring en die staat tegenover en in plaats van het lam. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, Jezus Christus. Hebt u hem lief? Dan heeft u ook dit boek lief. We zeggen wel eens, we krijgen geen briefje uit de hemel. Maar we hebben een hele dikke brief uit de hemel gekregen. Want na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus, heeft hij deze brief, die wij het boek Openbaring noemen, naar de wereld toegestuurd. Kijk maar. Lees maar. In Openbaring 1, vers 1 staat de openbaring van Jezus Christus. En dus niet wat veel mensen denken tot in onze dagen toe, de verborgenheid. Het boek Openbaring is geen verborgenheid. Dat er vele uitleggingen van bestaan en voorlopig nog zullen blijven, dat ligt aan de onkunde van ons. Maar het is een en al onthulling, openleggen van wat er in het hart van Christus leeft. De openbaring van Jezus Christus. Voor het verstaan daarvan is het ook van belang om vers 20, vers 19 en 20 nog even te noemen van hoofdstuk 1. Daar geeft de Heiland opdracht: schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. En de volgende in hoofdstuk 2 en 3, brieven aan die zeven gemeenten. Dat valt onder wat er in vers 19 staat, hetgeen is. Hetgeen is. In de dagen van Johannes waren die gemeenten er. Maar in vers 19 staat ook, hetgeen geschieden zal. Na deze periode van openbaring 2, 3, de zeven gemeenten. Wanneer is dat? Mijn persoonlijke opvatting, die in de loop der jaren gegroeid is, na eeuwen uitleg bestudeerd te hebben, is dat vanaf hoofdstuk 6 tot en met 19 het begin, het allemaal nog na deze is en ook zelfs na 2013. Alle pogingen om het ontsluiten van het boek van de zeven zegelen ergens in de kerkgeschiedenis te plaatsen tussen de dagen van Johannes en onze tijd zijn mislukt. Het is dan ook mijn persoonlijke overtuiging dat die profetische draad die in de dagen van Johannes werd neergelegd pas weer opgenomen wordt door de Heilige Geest in de laatste periode voor de wederkomst van Christus, waarbij ik persoonlijk ook denk dat dit de 70ste jaarweek zal worden van de 69 plus 1 die Daniël noemt. Dat is een inleidende opmerking om het kader aan te geven waarbinnen wij het boek Openbaring mogen lezen. Als u goed geluisterd hebt, dan heeft u dus opgemerkt dat er een gat zit tussen de dagen van Johannes en die laatste periode voor de wederkomst van Christus, de 70ste jaarweek van Daniël. Men heeft gepoogd, zei ik al, om in die tijd iets in te lezen van het boek Openbaring. Vandaar dat men bijvoorbeeld zei, in de 16e eeuw en 17e eeuw, de paus is de antichrist. Vandaar dat men in de tijd van de Tweede Wereldoorlog zei, Hitler is de antichrist. En in onze tijd zegt, of zei, van Bin Laden is de antichrist. Of Ahmadinejad, de president van Iran, kon wel eens de antichrist zijn. Of de speculaties na het aftreden van de huidige paus dat de Ghanees Peter misschien de antichrist zal worden. De Petrus Romanus die ooit door een dubieuze voorspeller is genoemd, als de laatste paus voor de wederkomst van Christus. Al dat soort voorspellingen hou ik mij verre van, want het is nog niet zo ver. Die laatste jaarweek is nog niet aangebroken, we komen daar straks nog op terug. Binnen dit kader zie ik dus ook Openbaring 13 als geheel toekomstig. De futuristische uitleg, waarbij ik met u van mening ben dat er voortyperingen zijn van die antichrist, maar de antichrist is nog niet verschenen. Ik neem een paar teksten uit Openbaring 13 en ga dan ook nog naar een ander schriftgedeelte. Ik zal het u straks noemen. De eerste tekst is vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbend 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. Ik volg de uitleg dat die 7 hoofden de 7 opeenvolgende wereldrijken zijn geweest en wat het de 7e betreft nog zal komen, die allen met woeste haat geprobeerd hebben Israël en daarmee de beloften voor de komende Christus en voor de komende bekering van Israël te vernietigen. 7 wereldmachten. Egypte was de eerste. Assyrië. Babel. Medisch-Persische Rijk. Het Griekse Rijk. Rome, Romeinse Rijk. 6 van de 7 hoofden. 7e hoofd moet toch geopenbaard worden. Dan krijg je weer diezelfde beweging die ik straks noemde. De profetische draad is na het 6e rijk op de aarde gelegd, het Romeinse rijk, wordt pas weer opgenomen als het 7e rijk aanbreekt. In de laatste jaarweek voor de wederkomst van Christus. Dat 7e rijk is nog komend dus. Dat is het rijk onder de leiding van het beest, oftewel de antichrist. Er wordt gezegd dat tegelijkertijd, zoals het verderop heet in hoofdstuk 17, tegelijkertijd er 10 hoornen geopenbaard worden. Die 10 hoornen, die staan voor 10 leiders, presidenten of koningen, die in dezelfde periode de macht in de wereld in handen zullen krijgen. Er komt een moment dat ze die macht zullen overgeven aan het beest. Maar in het begin, als die laatste periode aanbreekt, als die profetische draad door God wordt opgenomen, om het zomaar eens te zeggen, dan zien we dat er 10 wereldmachten zich openbaren. Mijn opvattingen heb ik veelal uit de tweede eeuw. De eerste uitlegger na het Nieuwe Testament, Irenaeus. Irenaeus die zegt dat die laatste periode aanbreekt als er 10 koningen, machten in de wereld zich onthullen. En daar zit ik op te wachten. Als dat zo is, dan begint hoofdstuk 6 en volgende als de profetische klok weer te lopen. Die 10 koningen, die kun je ook vergelijken met de 10 tenen van het beeld in het dal van Dura, waar Daniel over schrijft. U weet de geschiedenis. Sadrach, Mesach, Abednego, ze moeten buigen voor het beeld. Irenaeus in de tweede eeuw, nogmaals, de eerste rechtzinnige uitlegger en vechter voor de orthodoxie in de vroege kerk, die zegt, die 10 tenen, dat zijn die 10 koningen, 10 machten in de wereld. IJzer en leem gemengd. Een rijk wat van het begin af aan al tegen zichzelf verdeeld is. Vijf van die koningen, zo zegt Openbaring 17, zijn al gevallen. We gaan even naar hoofdstuk 17 toe. Vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. En het zijn ook zeven koningen. De vijf zijn gevallen en de één is. Die vijf waren in Egypte, Assyrië, Babel, Medisch-Persische Rijk, het Griekse Rijk. Die waren gevallen in de dagen dat Johannes dat schreef. Welk rijk is dan? Dat was het Romeinse Rijk. En de ander, zegt vers 10, is nog niet gekomen. Dat is dat laatste zevende rijk onder de Antichrist. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. Wie is die Antichrist? Het beest. Maar waar vinden wij nog meer informatie, geïnspireerd door de Heilige Geest, over deze Antichrist? We gaan naar 2 Thessalonicenzen 2. De tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. Die brief werd geschreven aan een hele jonge gemeente. Het is een van de eerste brieven uit de Bijbel die door een apostel verzonden werden. Waarschijnlijk is Jacobus hem voor geweest. Maar deze brief stamt uit het jaar 50 na Christus ongeveer. Dus dat is vrij kort na de hemelvaart die ongeveer in het jaar 30 na Christus plaatsvond. Het begin van die brief gaat in op de onrust in de gemeente van wat we tegenwoordig Thessalonica noemen. Omdat er mensen waren die zeiden dat de dag van Jezus Christus elk moment kon aanbreken of al aangebroken is, zoals de herziene Statenvertaling het aangeeft. Er ging een geest door die gemeente. We hoeven niet meer te werken, want elke dag kan de Heer Jezus terugkomen. En er zou een brief door Paulus geschreven zijn die dat ook onderstreept. En dan geeft de Heilige Geest aan deze grote man Gods, Paulus, opening van zaken. Hij krijgt iets geopenbaard wat niet in de Evangelie stond en wat ook niet later in het boek Openbaring zal staan, wat later geschreven werd. Hier zien wij wat de Heer Jezus zelf al aankondigt in Johannes 16, dat de Heilige Geest de toekomende dingen zal verkondigen. Dat is een onbekende tekst, hè? Maar weten wel dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar even verder staat, en hij zal de toekomende dingen verkondigen. Dat moeten we wel binnen de Bijbel zien, binnen de kanon. Na de Pinksterdag heeft de Heilige Geest aan diverse apostelen dingen laten zien en horen van de toekomende dingen die de Heer Jezus niet had onthuld. Boek Openbaring is daar een groot voorbeeld van, maar dat is de openbaring van Jezus Christus zelf. Hier vinden we een voorbeeld van de onthulling door de Heilige Geest over de Antichrist. Wel, die onrust die ontstaan was, wordt door de apostel Paulus onder inspiratie van de Heilige Geest als volgt bestreden. Hij zegt, vers 3, dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want die dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Wat staat hier? Dat voordat de dag des Heren aanbreekt, er twee dingen moeten gebeuren. De algemene afval van Gods wetten, instellingen, scheppingsordonanties, wetteloosheid dus, door die afval, en de openbaring van de mens der zonde, in sommige handschriften ook de mens der wetteloosheid. Dat gaat over die antichrist. Als iemand tegen me zegt, dominee, de heer Jezus kan elke dag terugkomen, hè? Dan zeg ik, nee, absoluut niet. Kom, we gaan 2 Thessalonicense 2 lezen. Er moeten eerst 2 dingen gebeuren. Een wereldwijde afval, zoals de wereld die nog nooit gekend heeft, van de levende God. Een soort herhaling van de zondeval, maar globaal, mondiaal. Met uitzondering van de slachtschapen Christi, die geschreven zijn in het boek des levens des lams, dus de volgelingen, de wedergeboren volgelingen van de Heer Jezus, zal de gehele wereld afvallen van de wetten, inzettingen en rechten van God. En dat zal geïnspireerd worden en geleid worden door iemand die zich tegen Christus stelt, anti, en in plaats van Christus stelt, wat ook het woord anti betekent, de antichristus. Hij wordt hier de mens der zonde genoemd, de zoon van het verderf. Dat is een typische Hebreeuwse uitdrukking. Degene die het verderf bij uitstek zal teweegbrengen in de wereld. De ultieme verderver. Destructie, vernieling van alles wat heilig en wat God genaamd en als God vereerd wordt. Dat werkt de Heilige Geest uit in het volgende vers. Vers 4. Die antichrist die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonend dat hij God is. Allereerst die tempel Gods. Irenaeus merkt in de 2e eeuw al op dat blijkbaar de tempel Gods herbouwd zal worden voor de wederkomst van Christus. Moet je voorstellen. Maar nu die gouden koepel staat, de Omermoskee in Jeruzalem, en daarnaast de Al-Aqsa moskee met die zilveren koepel, dat zal verdwijnen. Wellicht door een aardbeving. En wat nu rijke Joden al lang in kannen en kruiken hebben, namelijk de tempel met al zijn gereedschap, dat zal dan straks daar opgebouwd kunnen worden. Opnieuw zullen ze daar de tempel Gods neerzetten. Die veronderstelling van Irenaeus, die neem ik over, die is ook later geuit, dat voordat Christus wederkomt, de antichrist in een herbouwde tempel in Jeruzalem zal tronen, zeggend dat hij God is. Je leest het goed, hè? Er staat niet dat hij zegt dat hij goddelijk is of aan God gelijk is. Nee, hij zal zich helemaal in plaats van God zetten. Dit is de ultieme godslastering. Mozes kreeg te horen van de Heere, de heilige God zelf, op de vraag wat hij moest zeggen tegen Israël met wie hij gesproken had. Toen zeiden de Heere tegen Mozes, ga heen en zeg dat ge gesproken hebt met ik ben. Dat is de diepste betekenis van de godsnaam. En nu weet u ook meteen waarom de Heer Jezus dat zo vaak zei. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het leven. De antichrist die zal deze titel illegaal op zichzelf toepassen. Hij zal zeggen, ik ben. Dit is wat in Marcus 13 beschreven wordt. En de parallelteksten waar de Heer Jezus voor waarschuwt. Er zal een tijd komen dat er valse profeten op zullen staan die zullen zeggen, ik ben. Dat zijn die voortyperingen van de antichrist. Maar hij zal de ultieme verderver worden van de eer van God. Hij zal zeggen, niet God in de hemel is, maar ik ben. Ik ben de Christus. En hij zal tegen de islamieten zeggen, voor zover ik het mag zien, ik ben de Mahdi die jullie verwachten, jullie Messias. En hij zal tegen de hindoes zeggen, ik ben de avatar die jullie verwachten. En tegen de boeddhisten, ik ben de Boeddha in zijn ultieme verschijning. Er staat in deze tekst dat hij zich zal verheffen boven al wat God is of God als God geëerd wordt. Het is dus niet zo dat hij een islamitische antichrist zal zijn. Of een christelijke antichrist. Of een boeddhistische antichrist. Hij zal zich daar boven verheffen. Hij zal zeggen, ik ben de oorsprong, de bron van het leven, waar ook al die godsdiensten uit voortgekomen zijn. Neem voor u het beeld van die paraplu. Er is één top, dat is de antichrist. En elke baleien van de paraplu is een godsdienst, waar hij zich boven verheft. Hij verheft zich boven de baleien van het christendom, boven de baleien van de islam, boven die van de shintoïsten, van de taoïsten, van de hindoes en noem maar op. Al die godsdiensten, daarvan zal hij zeggen, dat was een verering van God nog in de kinderschoenen. Nu zijn jullie met mij tot de geestelijke man gekomen, de werkelijke, ware, enige ware God. Laten we ons realiseren dat het wellicht niet lang meer zal duren of deze antichrist zal zich zo openbaren. Hij zal dus geen enkele consideratie hebben met mensen die hem niet eren en erkennen als boven alle godsdiensten verheven, ja als God zelf. Hij zal opeisen dat hij die eer ontvangt. Dan zegt apostel Paulus in vers 5, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. We zouden willen vragen, Paulus, wat heb je nou precies gezegd? Maar wat opmerkelijk niet waar, we zijn bijna 20 eeuwen verder. De mensen in Thessalonica waren er meer van op de hoogte als wij nu, veelal, terwijl we een hele Bijbel hebben. Hun hadden het boek Openbaring nog niet. Blijkbaar is de toekomstleer de verwachting van wat er gebeuren gaat, het onderzoeken van het profetische woord, zo belangrijk dat Paulus er met jonge christenen over gesproken had. Hij zei niet tegen die mensen, jullie zijn er maar pas bekeerd, misschien 2 of 3 jaar geleden. Men schat dat het hooguit zo lang daarvoor was. En dus ga ik jullie met melk voeden, de toekomst van Christus en de wederkomst, dat komt later wel eens. Nee, hij had van het begin af aan benadrukt wat hij in de eerste brief aan de Thessalonicenzen al schrijft, in hoofdstuk 1 vers 9. Jullie zijn bekeerd van de afgoden om 2 dingen te gaan doen. De levende God te dienen en zijn zoon te verwachten uit zijn hemel. Ik zeg altijd, als iemand de Jezus niet uit de hemel verwacht, is hij maar half bekeerd. Want we worden bekeerd om de levende God te dienen en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Dat leven die gemeente van Thessalonica. Vandaar ook dat hij kan zeggen, gedenk gij niet dat ik nog bij u zijn u deze dingen gezegd hebt. Dan komt die volgende tekst, waarvan de uitleg volgens mij in de kanttekeningen van de Statenvertaling te vinden is, die teruggaat op Tertullianus, ook een van de vroegste kerkvaders. Wat staat er in het volgende vers? Vers 6. En nu, wat hen wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht. Alleen ik die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden tot hij uit het midden zal weggedaan worden. Deze zo moeilijke tekst wordt eenvoudiger Als we de kanttekening volgen die zegt, het gaat hier over iets wat de komst van die antichrist tegenhoudt en iets en wie die komst tegenhoudt. Bij wat legt men uit, de navolging van Tertullianus, de staatsmacht, de wet, het recht en het staatshoofd als de verpersoonlijking van de staatsmacht. Die uitleg die sluit naadloos aan bij wat die antichrist gaat doen. Hij is de zoon van de wetteloosheid. De mens der zonde, de mens der wetteloosheid. Wat is de ultieme wetteloosheid? Dat is dat iemand zegt, ik ben in plaats van God. En alles zal proberen uit te delgen, te deleten in de samenleving wereldwijd wat herinnert aan God. Erger kan het niet. Dan komt het heidendom tot zijn toppunt. Paulus die noemt dat in Romeinen 11 de volheid van het heidendom. Zoals hij daarvoor in Romeinen 11 de volheid van het jodendom had genoemd, namelijk het loven van God. Dat is de volheid van het jodendom. Maar de volheid van het heidendom zal zijn dat de zondeval op een lugubere manier herhaald wordt. God moet niet geloofd worden, maar die wordt van de troon gestoten en de mens gaat in de plaats van hem zitten. En die ene mens der zonde, dat zal het icon worden, het voorbeeld, de icoon van heel de wereld. In hem ziet de wereldburger van straks zijn grote voorbeeld. God bestaat niet meer. Wij, de mens, zit op de troon. Wat hem wederhoudt en wie? De overheidsinstellingen, de wetten, de rechten, de ongeschreven wetten, noem maar op. Als dat alles weg is, als heel die piramide van die wetstructuur verdwenen is, staatshoofd, de top van de piramide, daaronder de verschillende geledingen in de samenleving van de overheidsinstellingen, en dan het grondvlak, als die top afbrokkelt en de piramide verpulvert, dat is wat hier bedoeld wordt, blijft er alleen een grondvlak over. Je zou het modern kunnen zeggen een netwerk, waarbij elke knoop in het netwerk dezelfde waarde en gelijke rechten heeft ten opzichte van de andere knoop. Niemand zal straks weer mogen zeggen dat hij boven een ander staat. De enige die nog boven de wereld staat, zal die valse God zijn, de antichrist. Nadat we dit gezegd hebben over de wederhouder, wil ik daarmee ook weer spreken wat je tegenwoordig wel eens hoort van het baptistische en evangelische kring, dat de Heilige Geest de wederhouder zal zijn. Dus die Heilige Geest die zou weerhouden dat de antichrist komt. En dat is gekoppeld aan de opvatting dat voordat de antichrist komt, de gemeente met de Heilige Geest zich heeft teruggetrokken in de hemel. De opname van de gemeente voor de grote verdrukking. Daar gaat het nu vanavond niet over. Maar aan die opvatting is gekoppeld, gelinkt, dat de Heilige Geest van de aarde zich terugtrekt naar de hemel en dus de weerhouder weg is voor de komst van de antichrist. Die opvatting die wijs ik af. Wat moeten wij met die moeilijke woorden van vers 7 waar staat, die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. U leest dat de Statenvertalers al geworsteld hebben met die tekst. Er staan heel wat schuin gedrukte woordjes. Wel, de eenvoudigste manier om de tekst te verstaan is die schuin gedrukte woordjes weghalen en dan kijken wat je overhoudt. Dan staat er, die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal worden. En dan slaat het op de antichrist. Uit het midden van de wereld zal de antichrist worden. Op de navel der aarde, Jeruzalem, zal hij staan in de tempel Gods, zeggend dat hij God is. Daarmee wijs ik de uitleg af dat een islamitische of een christelijke antichrist er zal komen in de zin van dat het de paus van Rome zou zijn, of dat het een van de imams of de Mahdi, de verwachte messias van de islamieten zou zijn. Hooguit zijn dat voorlopers. Voorlopers van de komende antichrist. Dus echter reden om aan te nemen dat die antichrist een messiaanse jood zal zijn. In de eerste plaats zegt Irenaeus in de tweede eeuw al, ik lees in Jeremia 8 vers 16 dat hij zal komen uit de stam van Dan. En dat ziet hij ook als de reden dat die stam van Dan in Openbaring 7 en 14 niet meer genoemd wordt. Dan zal de antichrist voortbrengen. Maar Dan is een Israëlische stam. Ik heb nog een reden gevonden waarom het zo zou kunnen zijn dat de antichrist een Jood zal zijn die zal zeggen dat hij de Christus is. En wel vanwege het feit dat er twee keer in de Bijbel gesproken wordt over de zoon des verderfs. Wellicht herinnert u zich dat in Johannes 17 het hoge priesterlijk gebed beschreven staat. En dan noemt de Heer Jezus zelf dat er niemand van de gekenden verloren is gegaan dan de zoon des verderfs. En daar gaat het over Judas. Judas was het prototype van de antichrist. Een man die aanvankelijk een bijbelgetrouwe christen lijkt. En plotseling zich onthult als een verrader. Als een tegen Christus opererende mens. De zoon des verderfs Judas was een Jood, een Messiaanse Jood. De tweede keer dat in de Bijbel over de zoon des verderfs gesproken wordt en verder nergens, is hier, als het gaat over de antichrist. Het lijkt mij toe dat dat een argument is, dat de antichrist een Messiaanse Jood is. In vers 8 staat dat als de wederhouder weg is, dus de structuren van de wet, de staat en de staatshoofden, dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest van zijn mond en teniet maken door de verschijning van zijn toekomst. Hier wordt al gezegd wat Jesaja in hoofdstuk 11 al had aangekondigd. Dat als Jezus in zijn heerlijkheid zal komen, zal hij de goddeloze doden. En in Openbaring 19 met het zwaard van zijn mond. Dat laat ook zien dat die antichrist als eindtijdfiguur zich openbaren zal vlak voor de wederkomst van Christus. Want Christus zal bij zijn wederkomst deze antichrist doden. Hij zal verdaan worden door de geest, door het zwaard van Jezus mond. En teniet gemaakt worden bij gelegenheid van de verschijning van de blinkende morgenster aan het firmament van de tijd, Jezus Christus in zijn heerlijkheid. Er is de vorige keer ook gesproken over het getal van de antichrist. En er werd verondersteld dat dominee Koppelaar daar al een aanvulling op zou kunnen hebben of zo. Wel, ook van mij geldt dat ik die wijsheid niet heb waarover gesproken wordt in Openbaring 13. Hier is de wijsheid, vers 18, die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest, want het is het getal van een mens. en zijn getallen 666. Uw predikant heeft al op mooie manier, mooie wijze uitgelegd hoe dat zit met de getallen in de tijd van de Bijbel. Namelijk dat de mensen niet rekenden met cijfers, maar met letters. De A stond voor 1, de B stond voor 2 enzovoorts. Wat zou nu de betekenis van het getal 666 kunnen zijn? Irenaeus zegt in de 2e eeuw, we moeten terug naar het beeld in het dal van Dura, Daniel en zijn drie vrienden. Dat beeld was 6 ellen breed en 60 ellen hoog. En ik lees in Openbaring 13 dat er een beeld zal worden opgericht. Een beeld zal worden opgericht in Jeruzalem. Vers 13, het doet grote tekenen. Vers 14, het beest verleidt degenen die op de aarde wonen. En vers 15, nee, het eind van vers 14. En dat zij het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld zouden maken. Voor zover ik zie, wordt hier bedoeld een beeld opgericht op het plein van de herbouwde tempel in Jeruzalem. En nu is het wonderlijke feit in de Bijbel vastgelegd dat de Heer Jezus daar zelf over gesproken heeft. We gaan heel even naar Marcus 13, waar dat beschreven staat, en trouwens ook in de parallelteksten, maar we nemen nu Marcus 13. Daar heeft de Heer Jezus zelf gesproken over een beeld wat opgericht wordt op een plaats waar het niet behoort. Op een plaats waar het niet behoort. Wie het leest, die merken daarop. Waarom behoort dat niet? Wel, die plaats is de plaats waar de tempel Gods van Salomo gestaan had. Waar het heilige der heiligen geweest is. Op die plaats waar het niet behoort, zal een beeld worden opgericht. En Jezus noemt niet het woord beeld, maar vers 14 van Marcus 13. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, staande waar het niet behoort, die het leest, die merken daarop, als dan die in Judea zijn, dat ze vluchten op de bergen. De Joodse mensen worden alvast gewaarschuwd. Op het moment dat het beeld daar wordt opgericht, dan is Israël in levensgevaar. Er zal een rest van Israël behouden worden. Dat wordt in Openbaring ook verder uitgewerkt. En de Heer Jezus kondigt het hier ook al aan. Dat zijn de Joodse mensen die vluchten naar de bergen. Sommigen denken dat ze in het huidige Petra een plaats vinden, maar Openbaring spreekt over een plaats in de woestijn. Anderen denken dat het Egypte zal zijn. In ieder geval, de antichrist zal proberen het Joodse volk uit te roeien. Hij is immers de zevende koning. En die andere zes rijken hadden alles eraan gedaan om Israël uit te roeien. Hij zal het opnieuw proberen. En dat begint bij de oprichting van de gruwel der verwoesting. Oftewel, zoals sommigen vertalen, de gruwel van de destructie, van de vernietiging. Wat het precies is, dat beeld dat ook kan spreken, een geest ontvangt, we weten het niet. Opmerkelijk dat er Jezus daar zelf over gesproken heeft, over dat beeld, onder de woorden die Daniel had geprofeteerd, de gruwel van de verwoesting. Dat beeld is gekoppeld aan het getal eens mensen. Allen die het getal van de draak en van de twee beesten als de onheilige triniteit, drie eenheid, zullen dragen, die behoren hem toe. Ik zei straks, dat beeld in de tijd van Daniel En het beeld waar Jezus over spreekt en Openbaring 13 over spreekt, die zijn met elkaar verbonden. Niet toevallig dat het beeld in het boek Daniel 60 ellen hoog is en 6 ellen breed. Irenaeus zegt, we moeten dan ook denken aan 6 enen, 6 tienen en 6 honderden. Als we denken aan het getal 666. Wel, als je de letters van het Griekse alfabet in een rij ziet staan, dan is de 6 een zeta, een letter zeta, daar moet u even van aannemen. De 60 is de letter omikron, een ootje. 600 is de letter omega, een grote, lange o. Als je die letters achter elkaar leest, 6, 60, 600, dan staat er het Griekse woord so-o. En so-o betekent ik ben, ik leef. Het is niet ondenkbaar dat dit de inhoud zal zijn van die godslastelijke naam die in het getal wordt uitgedrukt. Omdat de Heer Jezus zelf ervoor gewaarschuwd heeft dat de antichrist zal zeggen, ik ben God. En dat dit de ultieme godslastering is die hij ook van de mensen zal eisen, de wereldbevolking, waarmee ze zich geheel aan hem verbinden. Elk mens die het getal 666, hoe dat ook zal gaan, op welke manier weet ik niet. Elk mens die het getal 666 aan zijn voorhoofd of rechterhand zal krijgen, is daarmee met een onzichtbare lijn verbonden aan de valse God die zal zeggen, ik ben, ik leef. So-o in het Grieks. Ik ga afronden. Als deze dingen nou straks gaan geschieden, wat gaan we dan doen? De Heer Jezus heeft gezegd in datzelfde verband, wat ik u vanavond herhaal namens mijn meester. Als deze dingen beginnen te geschieden, zo heft u dan hoofden opwaarts omhoog. Wetend dat uw verlossing nabij is. De uiteindelijke verlossing. Romeinen 8, de verlossing van het lichaam der zonde. De opstanding der doden. En 1 Korinthe 15, de verandering van wij die levend overgebleven zijn in een nieuw opstandingslichaam. De Heer Jezus zegt dus, als deze dingen beginnen te geschieden, hebt uw hoofden omhoog opwaarts, verlangend, uitziende. Vandaar dat Openbaring eindigt met Maranatha. Kom, Heere, kom! In welke tijd zal dat gebeuren? Wel, Paulus zegt in die eerste Thessalonicenzenbrief hoofdstuk 5, dat de Heilige Geest dat zal openbaren. Want de wereldse mensen, de goddelozen, die de antichrist zullen toebehoren, voor hen zal de dag des Heren komen als een dief in de nacht. Voor hen wel. Dat had weer Jezus al aangekondigd. Maar nu openbaart de Heilige Geest iets nieuws. De Heilige Geest die de toekomende dingen verkondigt, die gaat nu openbaren hoe het zit met Gods volk. Zullen die ook ervaren dat die dag des Heren over hen komt als een dief in de nacht? Of zul je dat anders beleven? We lezen 1 Thessalonicense 5 deze wonderlijke onthulling. Maar gij, broeders, Gods kinderen, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen van het licht der wereld, Jezus Christus. En kinderen van de dag, jullie zijn de kinderen die straks die dag zullen binnengaan zonder verschrikking, in grote blijdschap, vanwege het licht en de blijdschap die dan onbepaald door het licht valt. Dat van Jezus aangezicht straalt, ten hoogste toppen zal stijgen. Jullie zijn niet in de duisternis, kinderen van God, slachtschapen Christi, lammeren. Hoe zullen Gods kinderen dan weten wanneer de tijd gekomen is? Er staat immers in de Bijbel duidelijk, van die dag en die uren weet niemand. Dat klopt. De datum is niet bekend. Maar de periode waarin Christus komt wel. We hebben nu al diverse dingen de revue laten passeren die zullen geschieden voordat hij wederkomt. En de Heer Jezus zegt niet voor niets, als dit begint te geschieden, heft uw hoofden omhoog. Met andere woorden, er staat heel wat in het profetische woord wat ons er zicht op geeft wanneer, in welke periode de Heer Jezus terugkeert. Dat is geopenbaard, dat is uitgelegd. En dan moeten we niet aankomen met Deuteronomium 29 vers 29, waar die beruchte woorden staan, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Want dat gaat daar over het occulte van de afgodsdienst, dat gaat niet over de profetieën daar. Als mensen dat zeggen, je moet niet bezig zijn met de profetieën, want het zijn verborgen dingen, dan zeg ik, dat is niet waar. Het is onthuld, geopenbaard. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Dat wil zeggen, je mag je niet in de diepten van de Satan begeven. De afgodsdienst en de occulte setting ervan. Maar het is ons geopenbaard. Ik neem u tot slot mee naar één tekst nog, en dat is in de eerste Petrusbrief, de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1, het 19e vers. 2 Petrus 1, vers 19, waar een uiterst belangrijke tekst staat in verband met ons onderwerp. Daar zegt de Heilige Geest: en wij hebben een profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnend in een duistere plaats. Tot hoe lang moeten we dat volhouden, Petrus? Acht geven op het profetische woord? Wel, zegt de Geest, totdat de dag aanlicht. De dag des Heren. En de morgenster opgaat in uw hart. Ja, maar Petrus, we dachten. Ja, wat dacht u? Nou, in Openbaring 2 en 3 staat geschreven over de blinkende morgenster die gegeven. Inderdaad. Het teken van de Zoon des Mensen zal de blinkende morgenster zijn. Die zal staan te flonkeren in elks ogen. Een licht zo groot, zo schoon, zal dan neerdalen van zijn hemelstroom. De wederkomst van Christus. Het licht der wereld, de blinkende morgenster. Maar hier onthult de Heilige Geest dat voordat die morgenster aan de hemel verschijnt, hij al opgaat in de harten van Gods kinderen. In de randstad van Nederland en aan de rand van de woestijnen van Arabië, in de jungle, in Noord-Korea, in vuurland, het zuidpuntje van Zuid-Amerika, en waar maar ook Gods volk zal wonen. Voordat Christus als de blinkende morgenster aan de hemel verschijnt, zal hij opgaan in het hart. Ik noem dit de bevinding van Gods kinderen in het laatste dag. En het is al eerder gebeurd. In Lucas 2 staat dat beschreven. Zoals voor de wederkomst van Christus Gods kinderen het geopenbaard zullen krijgen door de Heilige Geest, zo is het ook voor de eerste komst van Christus gebeurd. Want jullie weten allemaal dat Simeon een openbaring had gekregen van de Heilige Geest, dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus der Schriften had gezien. Wat was die openbaring van de Heilige Geest? Wij weten alleen dit. Dat voordat Jozef en Maria met het kinderke Jezus de tempel kwamen binnenlopen, Simeon het wist. Zo zie ik het ook, geliefde medechristen. Dat voordat Jezus wederkomt, om ons voor eeuwig onder zijn heerschappij zalig te maken en vrij, de morgenster opgaat en al Gods kinderen in hun hart zullen weten, hij komt. Vandaar dat ze op één dag zullen gaan roepen, wereldwijd, Maranatha, kom Heere. En dat gebed zal hij niet kunnen weerstaan. Als al zijn kinderen roepen, kom Heer Jezus, dan komt hij uit de hemel. Maranatha. Amen. Mogen we nog samen een psalmpet zingen? Dan stel ik voor dat we psalm 68 gaan zingen. In het eerste vers wordt ons in psalm 68 een profetie gegeven van de wederkomst van Christus ten oordeel, met name over de antichrist en zijn rijk en allen die zich tegen Israël verzameld hebben en tegen de gezalfde, het kind Jezus Christus, zich verenigd hebben. En in vers 2 wordt daar tegenovergesteld de grote blijdschap van Gods kinderen. Het vrome volk in u verheugt op de dag des Heren, als ze Jezus zullen zien en zich mateloos in hem zullen verheugen. Laten we daarvan gaan zingen, psalm 68, vers 1 en vers 2.
Hey, so. dat schuilt in groene kolen.
Meneer Koppelaar, heel hartelijk dank voor alles wat u ons hebt willen meegeven. Laten wij even een pauze houden van ongeveer een kwartier. En dan hebben we de rest van de tijd nog beschikbaar voor de vragen. Stel gerust uw vragen. Het mooiste is het als u ze even kunt noteren, zodat we ze schriftelijk hebben. Dan kan meneer Koppelaar ze voorlezen en dan hebben we meteen voor de camera ook dat helder. Als u het liever mondeling doet, kan dat natuurlijk wel. Maar als het u niet zoveel uitmaakt, graag even noteren. Laten we een kwartiertje pauzeren. Wij zullen de draad weer opnemen. Er zijn een aantal vragen binnengekomen die dominee Koppelaar zal gaan bespreken. We lopen iets langer uit dan anders. We zijn ook een half uur later begonnen natuurlijk. Zou het lukken om rond 10 uur af te gaan rond de dominee Koppelaar? Nee, dan.
Ik moet het draaien om de zaal eerder te verlaten, want ik ga mijn reden niet uitstrekken tot middernacht, maar ik weet niet of het 10 uur redt. Er zijn heel wat vragen binnengekomen. Ik zal proberen ze zo kort mogelijk te beantwoorden. En als u erop in wil gaan, staat u dan op
En dan hoop ik dat dominee Van der Brink mij eventjes kan tolken, want ik kan onmogelijk verstaan wat u in de zaal zegt. Dus als ik niets hoor, dan ga ik verder met de volgende vraag. Vindt u dat goed? De allereerste vraag is die over mijn visie op openbaring 12. Dat vereist een avond op zich, maar heel kort gezegd. De vrouw die in openbaring 12 vers 1 genoemd wordt, is niet de kerk naar mijn inzicht, maar Israël. Want het beeld is genomen uit Genesis 37, de droom van Jozef. Daar komen dezelfde elementen in terug als die ook hier in openbaring 12 vers 1 terugkomen, namelijk de zon, de maan en de 12 sterren. Het gaat hier over de vrouw die het kindeke baart, Jezus Christus. Dat kindeke wordt weggerukt voor de troon van God en daarna wordt de vrouw vervolgd, namelijk de overige van haar zaad, het volk dat uit Jacob is gesproten. Dus dat is even een klein verschil in opvatting met mijn vriend en broeder, dominee Van der Brink. Maar dan weet u dat dat ook op een andere manier gezien kan worden. Overigens heeft dat nogal wat consequenties voor het hele lezen van dit gedeelte. Dat realiseer ik me heel goed. Hoe ziet u de plaats van Israël in de eindtijd? Denkend aan Romeinen 11 vers 26. Die plaats van Israël in de eindtijd vinden we, voor zover ik het mag zien, nu beschreven in Zacharia 12. Waar in de eerste verse van dat hoofdstuk staat dat Jeruzalem een lastige steen voor de volkeren wordt en een drinkschaal der zwijmeling. Men probeert die lastige steen te tillen, zegt Zacharias, maar ze rijten hun handen open. Wie het probleem van Jeruzalem, de centrale stad van heel de wereld, waar alles om draait in de politiek op dit moment, wie dat probleem probeert te tillen, die rijdt zijn eigen handen open, zoals dat letterlijk in de grondtekst beschreven staat. Die doorsteekt zichzelf, staat in onze Statenvertaling. Die drinkschaal der zwijmeling, dat is een bassin, niet alleen een beker, maar een bassin gevuld met een vergiftigende drank. Zoals bijvoorbeeld alcohol vergiftigend kan zijn, maar je mag hier wel denken aan iets wat veel sterker is. Het gif van de geest van de antichrist, de geest van de haat tegen Christus en tegen het volk waaruit Christus is voortgesproken. Ik kan de beneveling, de zwijmeling, ander woord, van de Arabieren teruglezen in Zacharia 12, ik ben het derde vers. De drinkschaal der zwijmeling. De volken rondom, zegt Zacharia, zullen zich tegen Jeruzalem keren. En in het volgende vers zegt hij, alle volkeren van de wereld zullen zich tegen Israël keren. Voor zover ik het zie, zijn we daarin nu terechtgekomen. De volken rondom, dat is al heel duidelijk. En wereldwijd komen er steeds meer antisemitische en ook vanuit de politiek tegen Israël gerichte uitspraken. Er moet maar eens een eind komen aan dat probleem in het Midden-Oosten en Jeruzalem. En als dat niet gebeurt, dan moeten we onze handen maar aftrekken van Israël. Dat is geprofeteerd, voor zover ik was zien, in Zacharia 12. In Romeinen 11 gaat de apostel in op wat ook in het Oude Testament al is aangekondigd. Met name in Zacharia 12, verderop in dat hoofdstuk. Dat er een dag zal komen dat er over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem uitgegoten zal worden de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Datzelfde bedoelt de apostel, zover ik mag zien, in Romeinen 11 vers 26 als die zegt. En de verlosser Jezus zal uit het hemelse Sion komen om de goddeloosheden af te wenden van Jacob, het volk Israël. Dus bij de wederkomst van Christus, zoals ik dat zie. En dat sluit dan aan bij openbaring 1 vers 7. Waar staat, ziet hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Het volk Israël. En ze zullen rouw klagen. Zacharias zegt, zoals men bitterlijk kermt over een enig geboren. Wie op Jezus ziet nu, die leert berouw kennen. Hij hangt daar aan het kruis, mijnentwege. En vindt daarna in de wonden van Christus allerlei vertroosting. Zo zal het ook gaan bij de nationale bekering van Israël. De kanttekeningen van de Statenvertaling zijn bij Romeinen 11 daar heel duidelijk over. Ze zeggen, hoeveel mensen zijn dat, zou je kunnen vragen? Zo goed als de gehele natie zal tot bekering komen. Vrijwel alle Joden, hoofd voor hoofd, die dan leven, zullen tot bekering komen. Ze zullen rouw klagen, ziende wie ze doorstoken hebben, en ze zullen in zijn wonden ook allerlei vertroosting vinden. God zij geloofd, aan Israëls leed en ongeval zal een einde komen. Dat is heel kort, naar aanleiding van deze vraag. Wil iemand daarop ingaan? Zo niet, de kinderen van God, de kinderen van het lam in het laatste der dagen, zullen het beest niet aanbidden. Maar die situatie is er nu toch ook al. Terecht heeft collega Van der Brink de vorige keer erop gewezen, dat ook nu de keuze al valt. Ben je voor het lam, of ben je voor de geest van de antichrist, zou ik willen zeggen. Want de antichrist, zoals hij dat ook stelde, is nog niet verschenen. Maar wel, 1 Johannes 2... werkt die geest van de antichrist al in de kinderen van de ongehoorzaamheid. En die werking is vooral de werking van de wetteloosheid. Geen God en geen meester, dat wordt in onze tijd nog veel schrijnender waar als we ooit hadden kunnen denken. Denk aan de verloedering in de samenleving, de standpunten over de homoseksuele praxis enzovoorts. Ik denk wel eens, het Romeinse Rijk ging ten onder toen de pedofilie goed gepraat werd. In Nederland is dat gelukkig nog niet zo. Maar hoe lang duurt het nog? Die situatie is er in zekere zin nu al, dat ook nu de keuze valt voor of tegen Christus. Maar dat is in de afgelopen eeuw ook al zo geweest. Die keuze die zal straks, in die laatste periode voor de wederkomst van Christus, heel concreet moeten worden op het moment dat het getal van het beest gekoppeld zal worden aan elke inwoner van de wereld. En ik geloof met de uitlegger Mans uit Engeland mee dat dat getal zichtbaar zal zijn. Iedereen zal zien wie God dient en wie hem niet dient. Dus wat nu al reeds is, is nog niet ten volle zoals het straks zal worden. Wil iemand daarop ingaan? Wat zijn de 70 jaarweken van Daniël? Dat vergt een hele uitleg waar ik nu niet meer aan toe kom. Maar ik kan wel antwoord geven op de vraag of we de wederkomst kunnen uitrekenen. Dat is beslist niet het geval. Er is gepoogd in de afgelopen eeuwen, met name door de Jehovah's getuigen, die daarover nogal wat verontrusting hebben teweeggebracht, onterecht, gedacht dat we de dag van de wederkomst van Christus kunnen uitrekenen. Die dag is niet bekend en het uur ook niet. Maar wat dus het tijdstip betreft, weten we niet, maar wel de tijdsperiode. En dat zal zijn die laatste jaarweek van Daniël, die nog niet vervuld is, of zo u die uitleg niet wil volgen, geheel in de lijn van de vorige lezing, de periode waarin het beest, de antichrist, de wereldheerschappij zal krijgen. Dat is dezelfde periode. En ook is dat dezelfde periode als waar de Heer Jezus over spreekt, als de grote verdrukking die nooit geweest is en ook niet meer zijn zal. En als God die dagen niet zou verkorten, geen vlees zou behouden worden. Dat is diezelfde periode waarin de antichrist de heerschappij zal hebben. De eerste 6 koningen hadden als doel de Messias te voorkomen. Daarom wilden ze Israël uitroeien. Waarom zou de antichrist de Joden willen uitroeien? Dat vond ik een heel indringende vraag. waarom wil straks die antichrist alsnog proberen de Joden uit te roeien? Terecht, zegt de vragensteller, of ster, van het schrift te zien, ik weet het niet, dat de bedoeling van die eerste zes rijken was om Israël uit te roeien, de eerste komst van Christus te voorkomen. Zo zal het ook zijn om de wederkomst van Christus te voorkomen. Want het eerste wat de Heer Jezus zal doen met zijn wederkomst, is dat hij als de grote herder Israëls zich zal wenden tot de kleine. De eerste daad van Christus zal zijn: laat alle man van mij uitgaan, als de meerdere Jozef zich zal openbaren aan zijn broeders. En dan zal vervuld worden wat Jesaja 40 beschrijft. Troost, troost, mijn volk, zal u de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd van eeuwen vervuld is. En dat ze uit de hand des Heren nu dubbel ontvangen zal voor al haar zonden. Van de afwijzing van Christus en de afgod die ze gemaakt hebben van de wet enzovoorts. Dan zal vervuld worden wat Zacharia 12 profeteert. Ze zullen zien wie ze verstoken hebben en ze zullen rouw klagen over hem. Want ze zullen zien, hij was het, Jezus, toch. Hij die de eerste keer tot de zijnen kwam en de zijnen hebben hem destijds niet aangenomen. Maar dan zullen ze hem aannemen. Het volk Israël wat nu nog lo-ami is, niet mijn volk, zal ami worden, mijn volk. Nu nog niet mijn beminde, lo Rogama, zal straks Rogama mijn beminde worden. Want Israël zal de banier van de volkeren worden, de mezamim, zoals die nederzetting in Noord-Israël tegenwoordig nog steeds heet, die daaraan wil herinneren. Denk erom, mensen in de wereld, dit volk in dit land zal eenmaal de banier van de volkeren worden, de mezamim. De eersteling onder de volkeren, waar Christus het eerst zich tot zal wenden bij zijn wederkomst. Althans, zo heb ik het leren zien. Ooit heb ik in Jeruzalem aan Lance Lambert gevraagd, een van de bekendste sprekers wereldwijd, een overtuigd christenjood, een messiaanse jood zeggen we ook wel. Ik denk dat de uitdrukking in Jezus gelovige jood beter is. En ik vroeg hem wanneer volgens hem en volgens de meeste in Jezus Christus gelovige Joden het volk Israël tot bekering zal komen. Hij antwoordde kort voor of bij de wederkomst van Christus. En ik ben het geheel met hem eens. Gezien Zacharia 12, Openbaring 1, maar ook andere teksten in de Bijbel. Ja? Ik was eigenlijk overtuigd in de eindtijd te leven, aardbevingen en oorlogen, maar ook de zonde. Het kan mij, naar mijn idee, niet op een hoger peil komen. Zou de maat nog niet vol zijn? Sodom, vraagteken, Noach. Het lijkt vanavond toch verder weg te staan, die eindtijd. Hoe ziet u dat? In de eerste plaats is de eindtijd begonnen bij de eerste komst van Christus. Maar wij spreken in onze tijd over de eindtijd en bedoelen we mee de laatste periode voor de wederkomst van Christus. Laten we dat spraakgebruik vanavond maar blijven hanteren. De laatste periode voor de wederkomst van Christus. De Heer Jezus heeft over zijn wederkomst gesproken als over de weeën van de geboorte van de nieuwe wereld. Smarten staat in onze Statenvertaling. Marcus 13 spreekt over die smarten, die weeën. En de Heer Jezus gebruikt daarmee een term die in het Jodendom van zijn dagen heel bekend was. De rabbijnen leren de jongens tussen 6 en 12 jaar in de synagoge op zaterdag dat als de Messias komt, wordt dat voorafgegaan door de weeën, de smarten van de Messias. Over die smarten spreekt de Heere Jezus Christus in Marcus 13. Ik onderscheid altijd, om dat helderder te maken, tussen de gewone weeën, van zijn wederkomst en die zijn wederkomst voorafgaan en de persweeën. De gewone weeën zijn de periode waarin je zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Professor Van Brugge vertaalt irriteren. Dat zie je gebeuren vandaag, hè? Het ene volk irriteert het andere. De Sovjet-Unie is het uiteengespat en allemaal volken. Niemand had dat kunnen denken dat het zich zou ontwikkelen. We zien wereldwijd dat steeds meer naties zich profileren. Er komt ook weer een beweging in Europa om weer los te komen van het Verenigd Europa. Al dat soort ontwikkelingen, die kun je laten vallen onder het ene volk zal het andere volk irriteren. Tegen het andere volk opstaan. Van Brugge zegt ook dat die beroerten die hier genoemd worden, onlusten zijn vanwege voedselschaarste. Als je dat woord dus probeert in de context van die tijd te plaatsen en overplaatsen in onze tijd. Maar, zegt de Heer Jezus, Marcus 13, vers 8, deze dingen zijn maar beginselen der weeën of smarten. De werkelijke weeën, de persweeën, die beginnen in vers 14. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waar we het straks over gehad hebben, dat beeld wat zal staan op het tempelplein in Jeruzalem, voor die herbouwde Joodse tempel. Dan beginnen de persweeën. Dat is ook het moment waar we zeker weten, nu is de komst van Christus aanstaande. Jezus zegt, die het leest, die merken daarop. Hij zegt het nog eens een keer uitdrukkelijk. En hij zegt het ook nog eens een keer zo. Ik heb het u lieden voorzegd. Het is geopenbaard. Dan beginnen die persweeën. Ik weet niet of je dat ooit wel eens opgevallen. Dat als in Matthäus 19 vers 28 de Heer Jezus met de discipelen praat over zijn wederkomst. Dan zegt hij, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Ge zult op 12 tronen zitten, oordelend de 12 geslachten Israëls. Welke wedergeboorte bedoelt de Heer Jezus? De persoonlijke wedergeboorte van Johannes 3, aan Nicodemus uitgelegd? Nee, hij bedoelt daar de wedergeboorte van de wereld. De aarde die veranderd zal worden bij zijn wederkomst. Dan begint dat. Dan, zegt hij, zullen de 12 discipelen zitten op 12 tronen, oordelend de 12 geslachten Israëls. Nu weet u gelijk waarom ik niet geloofde aan dagdagseren van 24 uur. Daar is meer tijd voor nodig. Die wedergeboorte van de wereld die de Heer Jezus noemt, Matthäus 19 beschreven, dat sluit aan bij die weeën, de gewone weeën, oorlogen, geruchten van oorlogen, onlusten, ene volk tegen het andere opstaan, de persweeën, de gebeurtenis in Jeruzalem, waarbij de antichrist op de troon gaat zitten en zal zeggen dat hij God is. Voor degenen die zich daar verder in verdiept hebben, voor zover ik het persoonlijk zie, in de tweede helft van de laatste jaarweek van Daniël. De laatste 3,5 jaar zal die antichrist zich als een god vertonen in de tempel gods. Oftewel tijd, tijden en een halve tijd, 42 maanden. Iemand daarop ingaan. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden spreekt toch dat ze allen in slaap gevallen waren. Wat is daar de betekenis van? Ik vind het moeilijk om dat goed uit te leggen, want ik heb het ooit een keer gepoogd op een bijbellezing. Toen heb ik een week later of zo, een paar weken later, dit terug moeten nemen. Het is niet zo gemakkelijk uit te leggen. De laatste tijd neig ik, maar het is voorlopig, te denken dat in het algemeen de hele kerk in slaap zal vallen als het gaat om de wederkomst van Christus. Op dezelfde manier als voor zijn eerste komst. Er waren er weinigen die hem verwachten in Jeruzalem. Een Simeon, een Anna en nog een groepje mensen. Zo verwacht ik ook dat er een algemene slaap zal komen, of voor een groot deel al gekomen is. In de kerk, vlak voor de openbaring van de antichrist. En daarom is het zo belangrijk om je te realiseren waarom de Heer Jezus diverse keren het woord waken gebruikt. Waak dan en bid, opdat die dag u niet ondoorziens overkomt. Dat je behoort bij het volk wat de morgensterren het hart geopenbaard krijgt. Waak dan en bid op dat die dag niet als een dief in de nacht over je heen komt. Ik zeg u wederom, ik zeg het u allen, waakt. Ik weet heel goed dat verschillen opvatting over de profetie in onze tijd zoveel vertroebelt. En ik meen ook niet dat ik het laatste woord erover gezegd heb. Ik geloof dat het allemaal nog veel rijker is als dat we vanavond en de vorige keer hebben geprobeerd om uit te zeggen. Ik weet dat het daarom zo is dat veel kerkmensen de neiging hebben, laat ik me daar niet in verdiepen, want die zegt dit en die zegt dat. Maar toch is dat zeer onterecht. Ik denk zelfs dat dat een van de gemeenste listen van de Satan is, dat het uitzien, het verwachten van de Heer Jezus wordt vertroebeld en verdwijnt in de kerk, terwijl het boek Openbaring begint met een zaligspreking. Zalig is hij, zij die de woorden van deze profetie leest en dezelfde bewaart. En het eindigt met diezelfde zaligspreking. Sommige mensen denken, daarmee is de hele Bijbel bedoeld. Maar dat is een onjuiste opvatting. Want toen Johannes de openbaring kreeg uit de hemel, toen was de Bijbel er nog niet. Er waren boekrollen van het Oude Testament. Niet alle gemeentes hadden die allemaal. De boekrollen van het Nieuwe Testament die waren ook nog niet overal verspreid. Men leende heel vaak een evangelie uit aan een andere gemeente, omdat ze niet alle evangelieën hadden. Dus die zaligspreker in het boek Openbaring geldt voor het boek Openbaring. Zalig is hij die leest en de woorden bewaart. Ik acht het een list van de Satan dat hij dat nu heeft getraineerd in de kerk. Doordat er zoveel verwarring is ontstaan over allerlei opvattingen over de eindtijd. En ik weet dat dat heel moeilijk is, want wie ben ik om te zeggen dat ik nu wel de juiste opvatting heb. Toch geloof ik dat God het zal zegenen als u, jij persoonlijk, in biddend opzien tot de Heere die wederkomt, dat boek gaat lezen. Ik geloof dat we al een heel eind gekomen zijn met de vragen. En het is ook bijna tijd. Markus 13. Laten zij die het lezen slaat op de Messiasbelijdende Joden, die dus het Nieuwe Testament lezen. De oprichting van het beeld is begin van de tweede helft van de 70ste jaarweek. Nou ja, dat heb ik net al gezegd, dat zie ik dus ook zo, dat dat beeld in de tweede helft van de laatste, de 70ste jaarweek van Daniël, zal plaatsvinden. En dat zij die het lezen vooral slaat op de Joden in Israël, dat mogen zo zijn. Het feit dat Jeruzalem de lastige steen van de volkeren is geworden in onze dagen is veelzeggend, vind ik. Vind ik heel veelzeggend. Ik bedoel, pas sinds 1948 is dat probleem pas urgent geworden. Sinds dat Israël begonnen is om terug te keren naar de bergen Israëls. En de stammen begonnen zijn zich weer te verenigen op de bergen Israëls. De Heer Jezus heeft gesproken over Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen haar kiekens. Ik heb niet gewild. Maar er komt een dag, geliefden, dat ze het wel zullen willen. En na die dag, zeg ik met artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, verlangen wij met groot verlangen. Omdat dan ten volle de verlossing zal plaatsvinden. Een dag die verschrikkelijk en vervaarlijk is voor alle goddelozen, maar zeer troostrijk en heerlijk voor alle uitverkorenen. Dat is zij die geloven in het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ik denk dat we met deze opmerking, antwoord op de vraag, de avond mogen besluiten.
Hartelijk dank ook voor de beantwoording van de vragen, voor alles wat u ons heeft willen meegeven vanavond. Ik zou u willen vragen om een psalm op te geven en zou u dan ook met gebed met ons willen afsluiten. Voor u verder nog een mededeling. Tijdens het zingen van de psalm willen we graag nog een collecte houden voor de bestrijding van de onkosten, van harte aanbevolen. Dus zou u een psalm op willen geven en met dankgebed willen eindigen.
Ja, gedachten aan Israël, hoe kan het anders? Psalm 130. Hoopt op de Heere, gij vromen in de kerk. Dat wil zeggen, de kloekmoedigen die het lam blijven volgen, ondanks alles wat tegen is. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. En dan komt dat o zo nederige, ootmoedige gebed erachteraan. Van een kind van God, wat er weet van heeft, waar het vandaan moet komen. Zo doe hij ook aan mij. Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Laat ons danken. O Heere, dat we erbij mogen zijn. Als straks al wat in de hemel en op de aarde en onder de aarde is, het Lam zal loven en prijzen. Dat ons kocht met zijn bloed van degene die op de aarde wonen en van het beest wat uit de zee en uit de aarde zal komen. En van de werken van de Satan, de overste van de macht der lucht, de God deze eeuw, die zoveel al reeds in zijn klauwen heeft en straks zich zal incarneren, vlees worden in dat eerste beest. Wij weten, Heere, dat u ons niet in onzekerheid laat en daarom het profetische woord geeft als een licht schijnend in een duistere plaats. En wij weten dat u ons zult bewaren uit die uren der verzoeking, die grote verdrukking die over de wereld komen zal. En hoe? Dat is uw diepe geheim. En nochtans, wij verwachten die weeën met verlangen, opdat de kerk eindelijk zal leren om het Lam gelijkvormig te worden en te leren zeggen, in de grootste weeën en zwarten, blijven onze harten in de Heere Jezus gerust. Heere, schenk dat ook aan Israël. Wij zien uit naar de dag waarop zo goed als de gehele natie tot de erkentenis zal komen, Jezus is Heere. Koning van Israël, gedenk dat land en het volk van Netanjahu, want zijn naam betekent God heeft gegeven, maar zijn levenspraktijk laat het nog niet zo zien als dat we hopen. Geef dat als die van God gegeven, middelaar Gods en der mensen, u de Heer Jezus Christus, zal komen dat de Vader en de engelen Gods zich zullen verblijden over zoveel zondaren die zich bekeren. Geef dat ons hart, o Hemel Majesteit, door uw genade tot uw lof en dienst gereed gemaakt wordt, opdat we straks mogen instemmen met die lof en dienst. En schenk onze vriend en broeder dominee van de Brink de bedouwing van uw geest om het middel te zijn om zijn gemeente te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook van de toekomende dingen te overtuigen. Hoor ons gebed uit genade om uw grote naams wil alleen. Amen. Dan mag ik u allen wel thuis toewensen.